voor of tegen Christus lijden. Dat is het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd. Voor of tegen Christus lijden. We letten allereerst op Petrus' verzet tegen Christus lijden. En vervolgens op Christus' oproep om hem te volgen in zijn lijden. Dus Petrus' verzet tegen Christus lijden. En Christus' oproep om hem te volgen in zijn lijden. Ik kan Petrus eigenlijk heel goed begrijpen. Als je let op de omstandigheden van de achterliggende tijd, waarin hij samen met de andere 11 discipelen zijn meester is blijven volgen. Met leden ogen moesten ze zien hoe de aanhang van de Heer Jezus langzaam maar zeker afbrokkelde. Het klimaat, de sfeer rondom de Heer Jezus veranderde ook langzaam maar zeker. Gevoed natuurlijk ook door de fariseeën en schriftgeleerden die in toenemende mate erop uit waren om de Heer Jezus valstrikken te zetten en te pakken, te vangen in zijn woorden en belachelijk te maken onder de mens. Meer dan eens waren ze ook bang, de discipelen, bang voor de dingen die stonden te komen. Het hing in de lucht dat het wellicht mis kon gaan. En wanneer je dan in zo'n sfeer, en ook met alle verwarring daaromheen, die gepaard gaat met Jezus' prediking, wonderen die hij verricht, met van die momenten waarin de spanning als het ware te snijden is, denk maar aan die momenten op het tempelplein tijdens de grote feest, of in die felle discussies en confrontaties met Jezus' tegenstanders, wanneer je dan op zo'n moment in zo'n sfeer de vraag krijgt van de heiland, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En je spontaan reageert, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt dat wat. Dan maak je in ieder geval een andere keus dan de meeste mensen om je heen. En dat niet alleen, dan geef je in die belijdenis die je dan uitspreekt en overstaan van de zaligmaker ook uit hoe je hem ziet. Niet zomaar als een profeet zoals de andere mensen die gisten, of het misschien de opgestane profeet Jeremia of de verwachte profeet Elia zou zijn. Maar je maakt duidelijk dat je in ieder geval niet die keus maakt als je directe omgeving. Je geeft een hele unieke belijdenis die voor de rest niet wordt gehoord. Gij zijt de Christus, de beloofde Messias, komma, de Zoon van de levende God. Dan is dat een unieke belijdenis. En als dan direct daarop, en alle evangelisten wijzen erop, gemeente, dat er dan een omslag is op dat moment, een cruciaal moment, ook in het omgaan tussen Jezus en zijn discipelen, als dan direct daarop, laat het maar even lezen, vers 21... Vanaf dat moment staat er letterlijk, wanneer de discipelen bij monden van Petrus die prachtige en ontroerende belijdenis hebben gesproken, vanaf dat moment begint Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moet heen gaan naar Jeruzalem. Het lijkt er wel op alsof de belijdenis die ze hebben uitgesproken, die prachtige belijdenis, voor Jezus het uitgelezen moment is om in één keer het roer om te gooien. En de sfeer die gespannen was rondom zijn persoon zelf te veranderen in een bedompte sfeer. Van lijden, smaadheid en daarachter natuurlijk angst en onzekerheid. En zelfs van sterven. En dat Petrus, en ik vind dat trouwens ook heel wijs, dan niet zomaar midden in de groep zegt, meester, laten we dat maar niet doen. Of de Heer Jezus niet eens laat uitspreken, maar hem direct in de rede valt en daarmee het woord van de zaligmaker afkapt. Maar dat Petrus, laten we dat ook maar even lezen, vers 22, hem tot zich neemt. Je mag dat heel letterlijk voorstellen, jongelui. Hij pakt hem als het ware even bij de arm. En zegt tegen de Heer Jezus, ik wil u even alleen spreken. Er hoeft even niemand bij te zijn. zo'n gesprek onder vier ogen. Als wijs. Als je iemand even wil corrigeren, wil rechtzetten. Dat je dat niet midden in de groepen van de mensen doet. Maar zo even één op één. Waar de ander in zijn kwetsbaarheid zich niet onveilig hoeft te weten. Voor verkeerde reacties om hem heen. En misschien juist daarom vanuit die kramp helemaal schiet in de houding van verdediging. Maar dat Petrus in dat persoonlijke gesprek, en wat zijn er trouwens mooie woorden die hij dan spreekt, vers 22. Heren, dan staat het bij u denk ik schuin gedrukt, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Als ik het letterlijk zou vertalen, want daar is wel wat over te zeggen vanmorgen, dan staat er iets anders. Dat heeft te maken met de tijd, de taal van Petrus en zijn mensen in deze tijd. Waarin de naam van God zoveel mogelijk wordt vermeden. Ook uit eerbied en uit gehoorzaamheid voor het gebod. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Maar stel je voor dat je aan het Bijbel lezen bent. Of aan het bidden bent. Of je voert een gesprek over God en zijn woord en gedachteloos gebruik je die naam. Dan heb je je bezondigd aan dat gebod. En laat dat duidelijk zijn, gemeente, dat is geen visie van fariseeën. Dat is gewoon een Bijbelse houding. We moeten dan vanmorgen niet even tussen twee haakjes zo tegen elkaar zeggen. Wat hebben we ons al vaak bezondigd aan dit gebod, vindt u niet? Gedachteloos een psalm zingen. Gedachteloos bidden. Onbetrokken en gedachteloos spreken. Dat kan. Ja, dat is me inderdaad ook vaak overkomen. We eigenlijk niet beseffen om wie het gaat. En het gewicht van God en zijn heiligheid niet voelen en laten doorklinken, ook in ons taalgebruik. Maar dat betekent niet dat we dan dezelfde keus moeten maken als het Joodse leven in deze tijd en ook later doet, door die naam dan maar te vermijden. Integendeel, die naam is juist een troost. Maar hier gebeurt het dan wel. Je moet al lezend de naam van God invullen. Er staat letterlijk, Heere, daarmee wordt Jezus aangesproken. God is u genadig. Prachtig. Als je dat zo tegen je beste vriend mag zeggen. Die aan de vooravond van een zware operatie staat, bijvoorbeeld. Of bang is voor de dingen die staan te komen. En dat je dan in een gesprek onder vier ogen hem mag wijzen op God. Hier en daar wordt het voorgesteld alsof Petrus in één keer met de vinger in de lucht staat. Fel reageert. Maar laten we die ontroerende woorden maar rustig even doorklinken. God is u genadig, Heere. God is u genadig. Daarom gebeurt het niet. Want dat klonk toch door ook in de belijdenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van God. En als Hij de Zoon van God is, dan zal de Vader van deze Zoon dat zeker voorkomen. De weg die Jezus voorstelt in de kring van zijn discipelen, van kruis, hoon, spot. Dan grijpt de Vader in en zal dat voorkomen. En trouwens heeft Petrus ook niet een punt. Want toen hij die belijdenis uitsprak, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Lees hem maar even met me mee, vers 16. Maar Petrus dat zegt, dan zegt de Heer Jezus niet tegen Petrus. Nou Petrus, het lijkt er in ieder geval een klein beetje op deze belijdenis. Ik merk dat je goed geluisterd hebt in de achterliggende jaren. Maar op de punt en de komma zullen we voor de rest geen zout gaan leggen. Hier en daar moeten we wat recht zetten, maar dat komt nog wel in de komende tijd. Het lijkt er in ieder geval een klein beetje op. Nee, dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Petrus, zalig zijt gij, Simon Barjona. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. En dan zegt hij niet, dat is nu gelukkig goed geluisterd. Je hebt me onderwijs begrepen. Maar dan zegt de zoon, mijn vader, die heeft u dit geopenbaard. Met andere woorden, in de woorden van Petrus, die klinken in de oren van de zaligmaker, hoort de zoon de stem van zijn vader. Hij wil als het ware zeggen tegen Petrus, Petrus, wat je beleidt en uitspreekt tegen mij, dat is de wijze waarop de vader altijd spreekt tegen mij. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Andere plaats, ik zal hem stellen tot een zoon. Psalm 89. De woorden van 2 Samuel 7 vers 14. Waaraan eigenlijk al die uitspraken over vader en zoon in het Oude Testament ontspringen. Hij zal mij zijn tot een zoon. Petrus spreekt die woorden uit en Jezus hoort in Petrus woord zijn vader spreken. En dat je dan tegen Jezus zegt, God, uw vader is u genadig. Was dat ontroerend, gemeente? Om in dit cruciale moment, want dat voelt Petrus samen met zijn andere collega's wel aan, een cruciaal moment in Jezus' leven, hem te wijzen op de genade, de grote genade en barmhartigheden van God de Vader. En hem zo voor te houden dat die genade van God, die barmhartigheid van God, in ieder geval dat zal voorkomen. En trouwens, tweede punt van Petrus gelijk. Petrus had het toch over een levende zoon. Gij zijt de zoon van de levende God. En van de weersomstuit gaat Jezus vervolgens niet spreken over leef, maar over sterf. Van toen aan, vanaf dat moment als Petrus spreekt, gij zijt de zoon van de levende God, gaat Jezus dat niet verder ontvouwen in zijn leer, de kring van zijn discipelen. Maar spreekt hij over dood? Sterven, graf. Begrijpt u nou dat ik Petrus begrijp? Als je beleidt dat hij de zoon is van de levende God, en je in die belijdenis ook uitspreekt dat je hem zo wil volgen, dus het leven met God tegemoet, en direct daarop spreekt diezelfde man die je zo identificeert, die je zo benoemt, over de dood, het kruis, smaad, verwerping. Wat is dat eigenlijk, de dood in Jezus' dag? Gedood worden. Door het Sanhedrin, de rechterlijke macht. Staat dat buiten Gods leiding? Dat moet God dus ook willen. En je vervolgens tegen de zaligmaker zegt, dat gaan wij voorkomen. Nee, dat zegt Petrus niet. We gaan er ook niet voor staan. We gaan niet een andere kant op. En Petrus confronteert Jezus heel direct met wie God is. God is genadig, ook voor u. Daarom zal dat niet gebeuren. Dan begin ik eigenlijk steeds meer begrip te krijgen voor deze man. Niet met een opgeheven vinger, die de zaligmaker even de les gaat lezen, vanuit een stuk hoogmoed en trots. Maar die woorden, God is u genadig, kunnen alleen gesproken worden met een bewogen hart. Vol ontroering. Waarin de liefde doorklinkt tot de heiland. Dat gaat niet gebeuren, want God is niet zo. En eigenlijk heb ik onbegrip, gemeente, voor Jezus' reactie. Het geeft toch geen pas? Mag ik het gewoon maar even heel menselijk zeggen? Want zo speelt dat tafereel zich daar ook af. Als je aanvoelt dat iemand zo bewogen is met je. En als je hoort dat niet met zijn eigen verhaal gaat komen, maar je wil vertroosten vanuit Gods genade. En je in de ogen van Petrus ook die ontroering ziet staan. God is u genadig. Heere, Kyrios, de meester. Dan geeft het toch geen pas om zo te reageren wat we hier lezen. Laten we maar even mee gaan kijken, gemeente, vers 23. Jezus zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij. Niet Petrus, maar Satan. Let je even op de beweging die gemaakt wordt, jongelui. Petrus neemt de Heer Jezus even apart, kijkt hem indringend in de oog, spreekt die woorden uit. God is u genadig, dat gebeurt niet, want God wil dit niet in zijn genade. En hij is nog maar net uitgesproken of voor de ogen van Petrus draait Jezus zich zo om, gaat met zijn rug naar Petrus staan en zegt tegen hem, weg achter mij, Satan! Dat geeft toch geen pas, zo'n reactie. Mag ik het even zo zeggen, ook voor onze jongeren? Dat kun je toch niet maken, op dit moment. Zo'n rustig moment, even alleen met je leerlingen. Peilen hoe ze erin staan. En tot je verrassing, want dat klinkt door in Jezus' reactie. Vlees en bloed heeft u die niet geopenbaard, Petrus. Maar mijn vader, ik hoor in jouw woorden mijn vader spreken. Die heeft jou dit geopenbaard. En er valt maar één woord blijkbaar verkeerd. En wat er verkeerd valt, dat zien we dan zo meteen wel. Maar er valt blijkbaar één woord verkeerd in Jezus' leven. En direct draait hij zich abrupt om. En bestempelt zijn eigen leerling, zet hem weg als een Satan. Een uitspraak die de Heer Jezus nog niet eens gedaan heeft tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Die hem wel een keer hebben uitgemaakt voor de generaal van de helse legers. De Beelzebul. Maar op dat moment bleef de Heer Jezus rustig. En liet hij zich niet meevoeren in die emotie. Maar hier als vanuit het niets komt deze felle reactie. Schiet hij uit zijn slof? Valt hij even uit zijn rol? Overmand door de emotie? Dat hij zich even niet in de hand kan houden. En op een onbewaakt moment, en wie overkomt dat niet, gemeente, niets menselijks is ons toch vreemd. Laat hij zich dan even gaan. Om zich later dan misschien te kunnen herstellen en te zeggen tegen Petrus dat had ik zo niet moeten zeggen. zou ik me willen vergeven. Wat gebeurt hier eigenlijk, gemeente? Waarom dit unieke moment? Ogenschijnlijk in negatieve zin. In Jezus' leven. Waarom die felheid? Het is alsof Petrus een open zenuw aanraakt in Jezus' leven. Dat raakt hij inderdaad aan. En laten we daar eens naar gaan kijken. Om oog te krijgen ook aan de vooravond van Jezus' lijden en sterven. Voor het hart van de middelaar. En voor het hart van Christus lijden. Wat gebeurt hier precies? Inderdaad heeft Petrus op een hele ontroerende wijze beleden wie de zaligmaker recht is. De Zoon van de levende God. Woorden klinken nog na in de kring van Jezus' discipelen, als ook in het hart van de zaligmaker zelf. Ze hebben hem ontroerd tot in het diepst van zijn hart, omdat hij in die belijdenis van Petrus de stem van zijn vader hoorde klinken. En wat is dat een wonder. Vrucht van Christus' onderwijs. Hij is toch gekomen niet om over zichzelf te vertellen op deze aarde, maar hij is gekomen, zoals de evangelist Johannes zegt, om uit te leggen wie zijn vader is. Om in de prediking en in de gelijkenissen, denk alleen maar aan de gelijkenis van de verloren zoon, levendig met woorden en beelden uit te beelden wat er omgaat in het hart van zijn vader. Maar om ook in zijn levensgang te laten zien wie zijn vader ten diepste is, van kribbe tot kruis. Eén levende prediking over zijn vader die in de hemel is. Heel Jezus' prediking staat in dienst van zijn vader. Hij wil niets anders zeggen. En hij wil niets anders doen dan zijn vader verkondigen en zijn vader uitbeelden. En als je dan onderweg door het leven onder de mensen een Petrus ontmoet, die van dezelfde lap gescheurd is als wij, een kind van Adam, en onder vier ogen deze prachtige belijdenis hoort uitspreken, dan hoor je de vrucht doorklinken op je prediking. Vandaar Jezus' reactie. Vlees en bloed, dat heb je niet zelf bedacht, Petrus, nog aangereikt door de mensen om je heen. Maar mijn vader is in jouw leven aan het werk. Die heeft je dat geopenbaard. En je mag dit uitspreken ten overstaan van mij. Laten we dat overeind houden vanmorgen. Petrus staat hier als kind van de Heer. Als een man die God vreest. Als iemand die ook zicht heeft gekregen op het werk van de zaligmaker. Er wordt in onze tijd heel veel van Petrus gemaakt. Alsof hij al wel bekeerd zou zijn en nog niet gelooft. Alsof hij al wel zicht heeft gekregen op wie God is, maar nog geen oog heeft gekregen op het werk van zijn zoon. Dat kan niet. Dan halen we het werk van God uiteen. Vanaf het eerste moment dat Petrus de Heere leerde kennen, onder de prediking van Johannes de Doper, heeft hij het geloof in de zaligmaker, in de Christus, de Schriften, beoefend. En dat geloof wordt gaandeweg Jezus, prediking, verdiept. Maar wanneer de Heere Jezus gaat spreken over lijden en sterven, gebruikt de Heere Jezus daarin een beladen woord. Laten we dat maar even lezen en zet u daar een streep onder. Het is de gouden draad in het lijdensevangelie. Christus spreekt over zijn lijden en sterven in vers 21. En hij zegt dan, Jezus gaat zijn discipelen vertonen hoe hij dat doet, dat laat Matthäus hier liggen. Maar uit andere plaatsen in zijn evangelie wordt duidelijk dat Matthäus bedoelt vanuit de schrift bewijzen. Het enige wat de Heer Jezus doet, is zijn Bijbeltje, het Oude Testament, openleggen. En al luisterend naar de schriften tegen zijn discipelen vertellen, Jesaja 53, als een lam werd hij ter slachting geleid, Jeremia 23, het gedeelte dat we vanavond lezen, of die spruit van David, al die schriftgedeelten slaan op mij. Ze tekenen uit hoe ik moet gaan lijden en sterven. Het is niet dus alleen de wil van God die doorklinkt in de schrift, maar de Heere Jezus gebruikt ook heel bewust dat ene woordje, vers 21, dat hij moet heen gaan naar Jeruzalem. en veel moet lijden van de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden. En gedood moet worden en op de derde dag moet opstaan. Dat is geen moeten in de zin van het moet nu eenmaal gebeuren. Heel veel zin heb ik er ook niet in. En als het mij betreft, dan loop ik daar met een grote boog omheen. Het kan niet anders, het moet nu eenmaal zo. Nee, het is het moeten van God. Van zijn vader. Opgedragen door zijn vader. Om te gaan lijden en te gaan sterven. En omdat het moet van zijn vader, wil de zoon dit doen uit liefde tot zijn vader. Dit moeten is niet een moeten van een meester tot zijn knecht. Je moet dat doen. Maar dit moeten is het liefdesbevel van de vader dat beantwoord wordt door gehoorzaamheid uit liefde tot de zoon. En als Petrus dan vervolgens reageert met die opmerking, God is u genadig, dan plaatst Petrus het moeten van Jezus Vader tegenover het genadig zijn van God de Vader. Volgens Petrus horen die twee niet bij elkaar. God is u genadig. Daarom gaat dat moeten niet door. Daar ligt de les in naar ons toe, gemeente. Is maar gewoon een hele algemene les. Petrus gebruikt Bijbelse woorden. U bent de zoon van de levende God. God is genadig. Ook zo'n Bijbelse uitdrukking loopt zo weg uit het Oude Testament. Maar vult die Bijbelse woorden vanuit zijn beleving in. Waardoor zijn beeld van God scheef getrokken wordt. En het hem verduistert om de betekenis van Christus lijden en sterven te begrijpen met heel zijn hart en met heel zijn leven. Wat betekent dat nu voor ons, gemeente? Wel heel eenvoudig allereerst, maar gewoon deze hele praktische les. Dat we iedere keer weer opnieuw onze woorden die we ontlenen aan de schrift zullen moeten eiken aan het woord. Laat ik het uitleggen wat ik bedoel. Jongelui, naast mijn studie heb ik ook jarenlang in de vis gewerkt in Harderwijk. En één keer in het jaar kregen we controle van een speciale dienst. Je kwam altijd langs om te kijken of de weegschalen goed afgesteld waren, tareren. Er kan natuurlijk op een gegeven moment misgaan met zo'n weegschaal en dat je dat niet doorhebt. En je onbewust en ook ongewild verkeerde gewichten afmeet. Te weinig of te veel. Het kan natuurlijk ook zijn dat er gefraudeerd wordt. En zo'n dienst kwam dan om die weegschalen te herijken. Ervoor te zorgen dat ze weer op de goede manier de gewichten weergeven. Nou, dat is de eerste les die vanuit deze geschiedenis naar ons toekomt. Petrus, een leerling van Jezus, dagelijks verkerend aan de voeten van de zaligmaker, vertrouwd met de schrift, opgegroeid bij het Oude Testament, gebruikt Bijbelse woorden om te belijden wie de zaligmaker is. Maar hij vult die woorden verkeerd in. Hoe moet je dat nou doen, dat praktisch? Herijken van jouw Bijbelstaalgebruik aan de schrift. Dat gebeurt allereerst, gemeente, door de dagelijkse omgang met het woord van God. Waardoor mijn luisteren en mijn spreken steeds bijbelser wordt afgestemd. Dat kan nooit zonder gebed. Zonder de leiding en het onderwijs van de Heilige Geest. En het kan ook nooit zonder het diepe besef dat wij de taal van de schrift ons nooit eigen kunnen maken. En op enig moment kunnen zeggen, en nu ben ik uitgeleerd. Heel ons menselijk denken, ons gevoelsleven, ons spreken over God staat haaks op wie God werkelijk is. En daarom zullen we, al luisterend naar de schrift, iedere keer weer opnieuw de houding van een leerling moeten aannemen. En Petrus is die houding te boven op dit moment. Hij neemt Jezus even apart en gaat Jezus belerend toespreken. Niet met de vinger omhoog, maar wel in die verhouding. Ik ga het u nu vertellen, dit gaat niet gebeuren. Dat geeft ons spreken geen onzekerheid, gemeente. Dat geeft ons spreken wel een heilige ontspannendheid in de omgang met God. Het enige wat de Heere van ons verwaagt, is hem naspreken en nalevend beleiden. Laten we elkaar daarin scherp houden. Ook in deze tijd. Het is niet zo, als iemand Jezus, geloof, bekering, wedergeboorte noemt, dat het dan meteen goed zit. Laten we de woorden die gesproken worden leggen tegen de schrift, te beginnen bij onszelf. En ons voortdurend afvragen of onze Bijbelse woorden in ons taalgebruik ook één op één overeenstemmen met wat de schrift zelf zegt. En ik kan u verzekeren, gemeente, en dan krijg je de handen vol aan jezelf. Dan ben je elke dag weer opnieuw aan het leren. En eerlijk gezegd, heel veel aan het afleren. Wat schept dat ook verwondering, of niet? Als je al luisterend naar de schrift soms ook in stilte uitspreekt, hoe groot zijt gij, o machtig God, ver boven beden, denken, wensen, rijst God in zijn majesteit uit. Het tweede wat Petrus duidelijk maakt, is dat hij een tegenstelling maakt tussen Gods barmhartigheid aan de ene kant en Gods rechtvaardigheid aan de andere kant. En dat verklaart ook de felheid van Jezus' reactie. In de eerste plaats omdat de Heer Jezus in de reactie aangeeft, zo is mijn Vader niet. Die of genadig is, of rechtvaardig. Petrus gaat helemaal aan de ene kant zitten. God is u genadig en daarom zal dit niet gebeuren. Maar de schrift legt uit, en vervolgens legt Jezus dat uit, van toen af begon hij te vertonen aan de hand van de schrift, dat Gods rechtvaardigheid altijd samenvalt met Gods genade, Gods barmhartigheid. Ik denk maar even aan een bekende passage in de schriftgemeente. Misschien bent u me al voor, Jesaja 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Wat tekent de profeet Jesaja Gods barmhartigheid daar op een ontroerende manier uit? Wat komt dat beeldend naar je toe, dat lam dat gewillig en zwijgend zich mee laat nemen om uiteindelijk geslacht en geofferd te worden? Hoe tekent zich hierin niet de gestalte van de Christus der Schriften uit, die zonder een woord te zwijgen, Jezus zweeg stil, zich liet binden en mee liet nemen naar de zaal van Caiaphas, om daar veroordeeld te worden, om meegenomen te worden naar de plaats waar Christus uiteindelijk terechtgesteld zal worden. Zonder een onvertogen woord over zijn lippen gaf hij zich over in de handen van degene die hem uiteindelijk zouden terechtbrengen. Maar diezelfde Jesaja zegt even verderop: doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat lam dat zweeg voor zijn scheerders, voor zijn slachters, dat zwijgt ook als de Vader zijn hand op zijn kop legt en hem zo tot een vloek en tot een oordeel rekent. In het gericht Gods recht laat voltrekken in het leven van het lam. Dat moest gebeuren, zegt het lam, de zoon van de Vader. En hij wil dit laten gebeuren in zijn leven. Dat de Vader zich zo opstelt en hij zich gewillig geeft zijn leven opoffert als een rantsoen voor velen. Niet het één genade tegenover het ander, Gods recht, maar genade en recht in één maakt Christus tot een middelaar. Kijk, daar begrijp ik ook de felheid van Jezus' reactie opeens. Laat het maar even kijken, gemeente vers 23. Als de Heer Jezus dan tegen Petrus zegt: ga weg achter mij, Satan. Dan spreekt hij in de woorden van Petrus die op dat moment klinken iemand anders aan. Die gebruikt, maakt van Jezus' meest intieme vrienden. De vorst der duisternis. Met alle goede bedoelingen waarmee Petrus Jezus aanspreekt, staat achter de schouder van Petrus iemand met veel kwade bedoelingen. Die door de ontroering van Petrus de middelaar in zijn hart wil treffen. De band tussen de zoon en de vader wil doorsnijden. Gij zijt mij een aanstoot, een rots der ergernis. Het staat in het oorspronkelijke iets scherper. Gij zijt mijn aanstoot. Waarmee de Heer Jezus als het ware wil zeggen tegen de vorste duisternis die hij nu over het hoofd van Petrus aanstoot: het is niet dat je af en toe eens een keer een steen op mijn pad onderweg naar het kruis legt. Nee, je bent voortdurend, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, een blok aan mijn been. Elk moment dat je aan kan en durft te grijpen, pak je. Om mij te treffen in mijn liefde en gehoorzaamheid tot mijn vader. Dat begon al tijdens de verzoekingen in de woestijn. Elke verzoeking een pijl op de Achilleshiel tussen Jezus en zijn vader. Keer op keer dat vertrouwen ter discussie te stellen. Het vertrouwen van de zoon op de vader. En het vertrouwen van de vader in de zoon. Zo ook hier op dit beslissende moment. Als Petrus die prachtige belijdenis heeft uitgesproken: gij zijt de zoon van de levende God. Richtte Satan zijn pijlen op die verhouding vader, zoon. En probeert die band door te snijden. Wat wordt Christus hierin beproefd, gemeente? Niet alleen door Petrus, die onbewust van zijn rol in onbevangenheid dit zo uitspreekt tegen de zaligmaker. Wat wordt hij hierin ook beproefd door de vorst der duisternis? Maar hoor ik in deze beproeving ook niet het voorspel van het hart van Christus lijden, als niet zijn discipelen en ook niet de Satan, maar de Vader zelf zijn Zoon beproeft. Of de Zoon hem blijft gehoorzamen uit liefde, wanneer de Zoon de liefde van de Vader niet meer ervaart en teruggeworpen moet worden op het woord dat de Vader sprak aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Gij zijt mijn Zoon. De ontroering die zich hier meester maakt van Jezus de zaligmaker is een ontroering die zich uiteindelijk toespitst op zijn Vader zelf. Achter mij weggaan, Satan. En direct erop, in onze Bijbelvertalingen staat er dan eigenlijk een blanco stukje met een opschrift boven die pericoop. Het lijkt dan alsof het verder gaat in een nieuw gedeelte, maar het is als het ware één geheel, vers 24. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Let u even op het moment waarop de Heer Jezus deze woorden uitspreekt. Hij stond onder vier ogen met Petrus. Keek Petrus strak aan toen Petrus tegen zijn meester zei, dat zal u geenszins gebeuren. En draaide zich vervolgens met een ruk om met zijn rug naar Petrus te staan. En spreekt vervolgens direct zijn discipelen aan. Zo iemand achter mij wil komen. Ja, daar staat Petrus. Hij kwam niet achter Jezus aan. Hij werd door Jezus achter hem gezet. Die draaiende beweging van de zaligmaak keert Christus zich af van de Satan en stelt hij zich direct op als een borg voor Petrus. Moet u even over nadenken. In die draaiende beweging van de Heere Jezus keert hij de rug toe naar de Satan. Hij wil niets met hem te maken hebben. Richt zijn gezicht op zijn Vader. God is genadig op grond van recht. En stelt zich daarmee op als een borg tussen de Vader aan de ene kant en Petrus aan de andere kant. Zal Petrus dat helemaal begrepen hebben? Mag ik die vraag eens bij u terugleggen? Is deze vraag hier eigenlijk wel gepast? Zal Petrus het helemaal begrepen hebben? Ontroert het u niet veel meer dat Jezus begrijpt wat hier op het spel staat? Dat in dit onbewaakt moment in het leven van Petrus, die zich van geen kwaad bewust is, de woorden van de Bijbel gebruikt. Hij balanceert op de rand van de afgrond. En alleen dankzij Christus genade behouden kan worden, omdat Jezus voor hem gaat staan, sprekend de woorden, zo wie achter mij wil komen, Petrus, je staat er al. Dat betekent je kruis opnemen. Jezelf verloochenen en mij gaan volgen. We staan aan het begin van de lijdenstijd, gemeente. De lijdenstijd is bedoeld om zicht te krijgen op wie God in Christus voor zondaren is. Het eerste wat we tegen elkaar moeten zeggen voordat wij al luisteren naar het woord van de zaligmaker, ons achter hem mogen gaan voegen om het spoor van de middelaar te gaan volgen onderweg naar Caiaphas, Pilatus en Golgotha. Het eerste wat we tegen elkaar moeten zeggen is dat de noodzaak van het gebed om de Heilige Geest juist hier van cruciaal belang is. Anders gaan we op de klank af de komende tijd het lijdensevangelie beluisteren. Dan kan het ons ontroeren, dan kan het ons verwonderen, dan kunnen we misschien ook wel eens een keer aangeslagen de kerk uitgaan, maar hebben we dan ook een zicht gekregen, een bijbelszicht op wie God werkelijk is. Op de betekenis van het plaats bekledend lijden en sterven van Christus. Ik voor u, ja dat is hier ook. Ik voor u, Petrus. Terwijl Petrus nauwelijks beseft wat dat voor u betekent voor hem. Dat gaat hij pas beseffen als hij Jezus gaat volgen. En hij onderweg zijn zwaard trekt en Petrus te horen krijgt, doe hem terug. Dat gaat hij onderweg horen als hij de poorten van Jeruzalem binnengaat, omringd door een stuwende menigte mensen die het luidkeels roepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En Petrus al een glansrijke carrière voor zich ziet openliggen. En tegelijkertijd diezelfde avond een grote teleurstelling ondervindt, omdat hij in de zaal waar het Pascha later wordt gehouden, opeens iemand voor hem ziet buigen als een slaaf. Geen koning, maar een slaaf. Dat moeten gaat voor Petrus betekenis krijgen als hij in de zaal van Caiaphas met die twee vingers in de lucht gaat staan en zegt, ik ken hem niet. De navolging van Christus ligt de diepe ontdekking van mijn onkunde en mijn verzet tegen genade op grond van recht. Maar in de navolging van Christus krijg ik ook steeds meer oog voor de eenzijdige liefde van Christus tot mij. Omdat hij mij lief heeft uit liefde tot zijn vader. Een liefde die zich ten diepste niet laat verwoorden. Een liefde die Petrus, als het erop aankomt, ook niet meer hoort klinken in de woorden die de zaligmaker spreekt. Een liefde die hij alleen ziet staan als de zaligmaker zich aan het eind van de weg, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Een liefde die Petrus aan het einde van de weg ziet staan, wanneer Jezus zich voor de laatste keer omdraait en Petrus recht in het gezicht krijgt, zonder een woord te spreken. En met de ogen Petrus vertelt, ik heb u lief tot het einde. Het bittere einde, maar ook het heerlijke einde. Het doel waartoe de Vader mij gezonden heeft, om ook voor u te moeten lijden en te moeten sterven. Laten wij de middelaar gaan volgen, gemeente, in deze komende tijd. Ik kan u twee dingen verzekeren. Het volgen van Christus is een weg van afbraak. Er blijft er geen spaan van ons over. Ook niet van ons godsdienstig leven. Het is een weg van afbraak en ontdekking. Omdat ik nu al weet waar die weg eindigt. Dat is waar Petrus eindigt. Als hij de nacht ingaat. Met die ogen die branden op zijn netvlies. En dwars door hem heen naar binnen kijken. De liefdesogen van de zaligmaker. Het is daarom ook een weg van behoud. U te volgen, dat is mijn leven. En volgend naar u te luisteren, dat is het leven met u alleen. Amen.